Laten we nog even, nou ja, nog even, laten we verder gaan. Psalm 51 wil ik het maar bij laten voor nu. Hoewel daar, waar ik dan nog wel even op wil wijzen, maar dat, daar ga ik dan verder niet op in. Het hoofdstuk, Psalm 51 spreekt ook over opstanding nog. Hè? Er staat in vers 9 enzovoort staat er ons, ja, in de Statenvertaling staat het er als vragen, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Er staat letterlijk, gij of jij, u ontzondig mij met hyssop en ik ben rein. U was mij en ik ben witter dan sneeuw. Allemaal beelden ook van, nou, van opstanding. U doet mij uw vreugde en blijdschap horen. Het volgende vers. Nou ja. Enzovoorts, enzovoorts. Maar we doen Bijbelstudie over Romeinen. En we waren pas in vers 4, dus we moeten toch nog even verder gaan. Trouwens, we zien wel hoe ver we komen. Dat, ik had wel iets in gedachten, maar als we die doelstelling niet halen, dan gaan we volgende keer gewoon weer verder. Ja, even voor het verband toch maar die verse lezen, want we waren nu zo lang ergens anders met onze gedachten. Wat is dan het voorrecht van de Jood of wat is het nut, de baat van de besnijdenis? Veel in elk opzicht, want in de eerste plaats dit, dat aan hen de woorden van God werden toevertrouwd. Want wat is het geval in die sommigen niet geloven? Zal hun ongeloof soms de betrouwbaarheid, het geloof van God er niet doen? Mogen het niet gebeuren, maar laat het zijn. God is waarheidsgetrouw, ieder mens een leugenaar, zoals er geschreven staat. Zodat u gerechtvaardigd zal worden in uw woorden en u zal overwinnen wanneer u geoordeeld wordt. Ja, in de meeste vertaling staat wanneer u oordeelt, als laatste. Hè, hier staat wanneer u geoordeeld wordt. Ik heb dat even nagekeken, dat is een mediale vorm. Die kan zowel actief als passief zijn. Maar die is voor de fijnproevers. Maar hier gaat het erom dat wat Paulus in de schriftgedeelte in Romeinen 3 naar voren brengt, is dat alle mensen onrechtvaardig zijn. En God is rechtvaardig. En daarom kan God de mensheid oordelen. Zowel Jood als Heiden. Omdat God rechtvaardig is, spreekt hij ons ook vrij. Namelijk in hem, want wij zijn één met hem. Zoals wij zijn in Christus, in de Goel. Overigens, God zal ook overwinnen wanneer hij geoordeeld wordt. Er zijn heel wat mensen die God oordelen of beoordelen of veroordelen. Als er dan een God is, nou ja, dan volgt er iets waarin in ieder geval een oordeel wordt gegeven over God. Dat in ieder geval dat hij niet zou deugen. Ja, daar komt het meestal op neer. Maar God zal oordelen, God zal alles rechtzetten, de waarheid zal aan het licht komen. En dus zal God ook overwinnen wanneer hij geoordeeld wordt. Maar ook wanneer hij zelf oordeelt. Alle mensen zijn onrechtvaardig, God is rechtvaardig. Daarover gaat het schriftgedeelte. En dat is dan ook de reden dat hij als rechtvaardige de mensheid kan oordelen. En hij spreekt ons vrij. Wij zijn gerechtvaardigd in hem. Overigens heeft God ook Christus geoordeeld. God oordeelde dat hij een gelovige was. Dat is ook oordelen. Hè? God oordeelde dat hij een gelovige was en hij wekte hem op. Vanwege het geloof van Jezus Christus. Daar gaat het in Romeinen 3, vers 3, 24 over. Dus daar komen we de volgende keer wel op. Maar Christus liep zijn loopbaan om de vreugde die hem voorgesteld was. En daarom, vanwege dat geloof, heeft God hem uitermate verhoogd. God oordeelde dat hij een gelovige was en hij wekte hem op. Dus God zal gerechtvaardigd worden in zijn woorden en hij zal overwinnen wanneer hij oordeelt. Ja, Dan komen we op de volgende kwestie. Maar indien, hè, als onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen wij dan uitspreken? Kijk, onze onrechtvaardigheid is contrast voor Gods rechtvaardigheid. Hè, als onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft of bevestigt, wat zullen wij dan uitspreken? Is God die de boosheid of de toorn opbrengt, ik zeg dit naar de mens, is God die de boosheid, de toorn opbrengt soms onrechtvaardig? Want als wij als onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft of bevestigt, is God dan onrechtvaardig als hij toorn over de zondige mens brengt? Dat is hier de vraag. En Paulus zegt, ja, ik zeg dit naar de mens. Hè? Ik zeg dit op menselijke wijze. Maar de vraag is, is God dan onrechtvaardig wanneer hij oordeelt? Hè, want als het kwaad dat de mens doet, Gods goedheid bevestigt, of onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid bevestigt, ja, is het dan nog wel rechtvaardig dat God oordeelt? Nou, ik zou zeggen, kwaad blijft natuurlijk kwaad, hè, ook al werkt het mee ten goede, want dat zegt de Romeinen ook. Alles werkt mee ten goede, dus ook het kwaad, maar het kwaad blijft natuurlijk wel kwaad in zichzelf. Kijk, over die God is God, dus hij heeft het recht om te oordelen en hij is de enige rechtvaardige en daarom zal hij ook oordelen. Maar dit gaat ook over Gods, hoe zou je dat moeten zeggen, Gods, dat God God is, namelijk de enige, de soevereine God. Gods soevereiniteit gaat het hier over. In Romeinen 9 bijvoorbeeld gaat het daar ook over. Ja, als het gaat over farao, dan staat er God verhardt wie hij wil en hij ontfermt zich over wie hij wil. En dan zegt Paulus, dan stelt hij ook die vraag, van ja, dan zult u zeggen van, wat beklaagt hij zich dan nog? Als hij alles plaatst, wat beklaagt hij zich dan nog? En dan zegt Paulus, maar wie ben jij, o mens, dat jij tegen God antwoordt? God heeft het recht om te oordelen. God is rechtvaardig en God zal alle onrechtvaardigheid oordelen. En ik zeg er ook dit keer weer bij, dat is ook ten behoeve van de onrechtvaardige mens. Want die mens is namelijk onrecht, dat is krom, en God gaat dat recht zetten. En dat is ook ten gunste, ten behoeve van die mens, of mensheid, waar het dan hier over gaat. Indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, bevestigd, staat de vertaling. Wat zullen wij dan uitspreken? Is God die de boosheid, de toorn opbrengt, ik zeg dit naar de mens, soms onrechtvaardig, dan weer dat zij verre volstrekt niet, mogen het niet gebeuren. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Nou, precies. God gaat de wereld oordelen, oordeel namelijk richten over onrecht. Maar indien de waarheid van God door mijn gelieg overvloedig is tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Hè, als, dit is eigenlijk soortgelijk iets. De waarheid van God wordt door mijn gelieg, de waarheid van God wordt door mijn leugen overvloediger. Dat is in de Statenvertaling. Door mijn gelieg overvloedig tot zijn heerlijkheid. Het is namelijk ook weer contrast voor Gods heerlijkheid. Dat de mens leugenachtig is en God waarachtig, daar steekt God tegen die leugenachtige, tegen die onrechtvaardige mensheid af. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de wet, hè, die doet de misdaad toenemen. Paulus zegt dan ook, dat is aan het einde van Romeinen 5, waar de zonde toeneemt, want de wet doet zonde toenemen, waar de zonde toeneemt, is genade veel meer overvloedig. Dus hoe meer zonde, is gewoon wiskunde. Hoe meer zonde, hoe meer genade. Want waar de zonde toeneemt, is genade overvloedig. En dan is het volgende wat Paulus zegt, zullen wij dan in de zonde blijven? He, want als daardoor genade overvloedig wordt, zou je naar de mens geredeneerd, want daar is de mens natuurlijk altijd op uit, zou je kunnen zeggen, nou, dan kunnen we beter maar blijven zondigen, want dan is genade veel meer overvloediger. Daar heeft Paulus natuurlijk ook een antwoord op. Hè? Hoe kunnen wij nou die voor de zonde gestorven zijn, hoe kunnen wij in die zonde blijven? Dat zouden we niet doen. Maar indien de waarheid van God door mijn gelieg overvloedig is tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij worden gelasterd, en sommigen met nadruk zeggen dat wij zeggen, laten wij de kwade dingen doen, opdat de goede dingen zullen komen. In de zin van, laat het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Overigens is dit, als je het mij vraagt, wel een bewijs. Want anders zou men dit soort conclusies niet trekken. Paulus zegt natuurlijk later ook dat alles meewerkt ten goede. En dat ook het kwaad een plaats heeft in Gods plan. En dat God dat ook zo geplaatst heeft. En als je dan menselijk redeneert naar de mens, zoals Paulus dat zegt, dan zou je kunnen zeggen, laten we de kwade dingen doen, opdat daaruit het goede voortkomen. Want God gaat al dat kwaad gaat hij omkeren tot goed. Wel, denk aan dat liedje van Jozef. Hè? God heeft alles omgekeerd. En de broers moeten buigen. Het kwade valt in duigen. Het kwade valt in duigen. En de broers ze moeten buigen. God heeft alles omgekeerd. Dat kwaad. In dat couplet, dat heeft God omgekeerd. Jozef wordt als vorst vereerd. Ja. Dat is een schitterende illustratie van dat God inderdaad het kwaad gaat omkeren ten goede. Maar niet voor ons zou dat natuurlijk, zou dat geen reden zijn om het kwade te doen. Hè? Maar dat werd dus wel blijkbaar van Paulus gezegd. Het is toch niet zoals wij worden gelasterd en zoals sommigen met nadruk zeggen dat wij zeggen... Laten wij de kwade dingen doen, opdat de goede dingen zullen komen. Het oordeel over deze is terecht, zegt Paulus. Ja, daar moet wat rechtgezet worden. Wat dan? Zijn wij bevoorrecht bij Joden, bij Jodendom? Het is een voordeel, dat was 3 vers 1... 8 versen terug. Het is een voordeel dat aan de Jood het woord van God was toevertrouwd. Maar als het gaat om de zonde, want daar gaat het hier over. Hè, wat dan? Zijn wij bevoorrecht? Volstrekt niet, want wij beschuldigen tevoren zowel Joden als Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Dus er is geen onderscheid. Jood en Griek is onder de zonde. Dus is het met betrekking tot die zonde, is dan het Jodendom bevoorrecht? Dan zegt Paulus volstrekt niet. Daarin is de Jood dus niet bevoorrecht. Hun voordeel was dat ze de woorden Gods waren toevertrouwd. Je zou dat ook volgens mij net zo makkelijk uit kunnen leggen als een nadeel, hè, achteraf, als je de geschiedenis van Israël leest. Want ook daarop zullen zij natuurlijk geoordeeld worden, dat zij het woord wel hadden, maar het niet gehoorzaamden, het niet geloofden. Maar met betrekking tot de zonde, wat dan? Zijn wij bevoorrecht? Nee, volstrekt niet. Wij beschuldigen tevoren zowel Joden als Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. In Galaten 3 vers 22... Daar zegt Paulus ook dat allen opgesloten zijn onder de zonde. Ik zit even te denken, want er stond nog iets in dat vers, maar dat schiet me nu even niet te binnen. De schrift heeft alles onder de zonde besloten. Ja, de schrift heeft alles onder de zonde besloten, Galaten 3 vers 22. Alles, het al, staat er, het heelal, opgesloten onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Paulus vervolgt straks in Romeinen 3, er is niemand rechtvaardig, niet tot één toe. Nou, want de schrift heeft het al onder de zonde besloten, opdat de belofte, dat er niks uit de mens voortkomt, niet uit de mensheid, maar dat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven zou worden. Je weet wel, die Goel, of de laatste Adam, maar in ieder geval hij die de hele mensheid vertegenwoordigt en terug zal brengen bij God. Ja, in Romeinen 11 vind je dit overigens ook nog, hè, dat zij allen onder de zonde zijn. God heeft allen opgesloten onder ongehoorzaamheid, om zich over allen te ontfermen. Romeinen 11. Dus daar komen we ook nog op. We komen nog op veel als we die Romeinenbrief... schitterende brief. Zijn wij bevoorrecht? Volstrekt niet. Want wij beschuldigen tevoren zowel Joden als Grieken dat ze alle onder de zonde zijn. Zoals er geschreven staat, niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Ja, dit zijn allemaal aanhalingen uit de psalmen, dus psalm 14 en psalm 53, daar staat ongeveer hetzelfde. Ik heb die twee psalmen, leg ze eens naast elkaar en zoek de verschillen, dat zijn er niet veel. Maar er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die begrijpt. Er is niemand die op zoek is naar God. Er is niemand die begrijpt of die verstandig is. Er is niemand die op zoek is naar God. Let op, het begint bij het denken. Het begint bij het denken. Dat is met geloof overigens ook zo. Het gaat niet om, natuurlijk gaat het om de wandel, maar het begint bij het denken. Wordt veranderd, ook Romeinen, Romeinen 12, wordt veranderd in de vernieuwing van, van jullie denken. Maar hier gaat het nog over de onrechtvaardige mensheid. Er is niemand die begrijpt. Er is niemand die op zoek is naar God. En in Psalm 14 staat in het eerste vers, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Want er is niemand op zoek naar God. De mensheid is dus godloos, zonder God. Er is niemand die op zoek is naar God. Allen vermijden zij hem. Of allen zijn ze afgeweken, maar zo ongeveer hetzelfde. Tegelijkertijd werden zij onbruikbaar. Oftewel ongeschikt. En deze, dat heb ik al vaker gezegd, maar Romeinen 1 vers 18 tot 3 vers 20 is het statement van Paulus van de onbruikbaarheid van de mens. Ongeschiktheidsverklaring. Nou, hier krijgt dat zijn hoogtepunt. Allen vermijden zij hem, afwijken of vermijden trouwens, dat is ook het doelmissen. Zonde is ook doelmissen, dus... Zij vermijden hem, dus dat is met recht zonde. Alles zijn ze afgeweken. Tegelijkertijd werden zij onbruikbaar. Er is niemand die vriendelijkheid of die goed doet. Zelfs niet één. Let op wat hier staat in die versen. Vers 10, niemand. Vers 11, niemand. Twee keer. Allen. Niemand. Niet één. Hun keel... Het gaat nog steeds over de mond. Hè? Een keel is een geopend graf. Nee, ik zeg het gaat nog steeds over de mond, maar dat zeg ik verkeerd. Het begon bij het verstand en daarna komt het spreken. Ik denk ook, ik zeg het niet goed. Nee, het begint bij het verstand, dat is de positieve tegenhanger van dit natuurlijk ook. Wanneer wij geloven, wanneer God onze ogen opent, dan begint dat bij het verstand. Wordt veranderd in uw denken. Dan ga je vanzelf van spreken. En walk your talk. Dus ja, daarna komt pas de wandel. Die volgorde zie je hier ook in dit gedeelte. Hun keel is een geopend graf. Met hun tong plegen zij bedrog en addergif is onder hun lippen. Eerst dus het spreken na het denken, na het verstand. En het gaat hier over woorden van dood. Hun keel is een geopend graf. Ja, wat daar dus uitkomt is de dood. Woorden van dood. Dit zijn overigens aanhalingen uit Psalm 5 en 140. Niet Psalm 145, maar Psalm 5 en 140. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. In Jacobus 3, ik ga er niet naartoe, maar lees dat hoofdstuk later eens na. Daar spreekt Jacobus een heel hoofdstuk over de tong. Dat kleine lichaamsdeeltje dat zulke grote gevolgen kan hebben. En hij zegt daar, noemt dus bijvoorbeeld als voorbeeld dat de paarden tomen in de mond worden gelegd. En daarmee dat hele grote dier gestuurd kan worden. Het roer van een schip, dat in verhouding zo klein is ten opzichte van het schip, maar het stuurt wel het schip. Nou, zo wordt ook de mens gestuurd door dat kleine dingetje in je mond, de tong. De tong is een tong van vuur, wordt er ook nog in Jacobus 3 gezegd. Een klein tongetje van vuur veroorzaakt een hele grote brand. Nou, zo is de tong ook een vuur. Klein tongetje, dat kan een hele grote brand veroorzaken. Nou, daar hoef ik geen voorbeelden van te noemen. Dat weten we allemaal, dat weet ik. Met hun tongen plegen zij bedrog. Elk mens is leugenachtig, had Paulus gezegd in vers 4. Addergif is onder hun lippen. Dat doet natuurlijk denken aan de slang in de hof. Die was ook leugenachtig en dat waren giftige woorden. In tegenstelling tot Gods woorden. Woorden van dood, woorden van leugen. Hun mond is bordenvol verwensing en bitterheid. Psalm 10 zie ik in mijn Bijbel erbij staan, dus dat... Zal ook wel, hun mond is bordenvol verwensing en bitterheid. Ja, bitterheid. Bitterheid is ook een beeld van de dood, hè. Komen we in de schrift ook tegen. Bijvoorbeeld het water van Mara was bitter. Kon men niet drinken. Totdat daar een hout in kwam. Een stuk hout werd daarin gegooid, meen ik. En toen was het zoet. Ook een beeld van het woord van het oude verbond. Bediening des doods. Bitter. Maar wanneer het hout daarin komt, het kruis. Ja, dan wordt het zoet. Zoeter dan honing. Hun mond is bordenvol verwensing en bitterheid. Hun voeten zijn scherp om bloed te vergieten. Ja, dus... We hebben het denken gehad, dan de mond en dan inderdaad pas de voeten, de wandel. Hun voeten zijn scherp om bloed te vergieten. Na het denken en het spreken. Verbrijzeling en diep ongeluk zijn op hun wegen. En de weg van vrede kennen zij niet. In Efeze heeft Paulus het over de band van de vrede. En dat, daar spreekt hij over de band of het verbond van de vrede, de geest. De geest van het nieuwe verbond. Kijk, die vrede en de band van vrede, en dat is vaak in het Oude Testament een aanduiding van het nieuwe verbond. Vrede. En al deze dingen in het voorgaande kun je ook zo toepassen op het oude verbond. Ik zei net al, de slang. De slang, waar zat die in? Nou, die zat in de boom van kennis van goed en kwaad. Die boom is een uitbeelding van de wet. Die slang die bedient zich dan ook van de wet. Het ging over gif, bitterheid, vernieling. Ja, de wet is een bediening des doods, zegt 2 Korinthe 3. Bloed vergieten, nou, er werd heel het bloed vergoten onder het oude verbond. Wij weten dat dat ook uitbeelding van het leven van Christus is. Namelijk dat die de dood achter zich heeft. Maar toch was het een... ja, als je alleen de schaduw hebt, was het toch een bloederige bedoeling. Zo zeg ik het netjes. Verbrijzeling en diep ongeluk. Hier heeft de Statenvertaling ellende. Nou, ik kwam van de week een Calvinist tegen. Toen vroeg ik, waaruit kent u uw ellende? Die zei, ja, uit de wet. Hij zei ook nog iets van zondag 2. Nou, sinds ik dat boekje van mijn ouders heb gehad, kan ik dat opzoeken. En dat klopt inderdaad, zondag 2 van de catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Nou, dus die dingen spreken van, ook van de wet. De weg van vrede kennen zij niet. En er is geen vrees voor God voor hun ogen. Want de vrezen des Heren is het begin van wetenschap of van wijsheid. Daar begint wijsheid bij het kennen, bij het beseffen dat er een God is en, daar, en hem vrezen, ontzag voor hem hebben. Want de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, maar degene voor die God vreest, ja, daar begint alle wijsheid. Maar voor de mensheid die hier als zondaar wordt neergezet, er is geen vrees voor God voor hun ogen. Goddeloos zijn ze dus. Goddeloos, letterlijk. En ik zei dat net over het oude verbond, omdat Paulus het hier gewoon ook concludeert. Nu weten wij dat de wet bij alles wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Opdat elke mond verspet wordt en de gehele wereld onder de rechtspraak van God komt. Kijk, degenen die onder de wet zijn, het jodendom, de religieuze mens, die zou kunnen zeggen, ja, dat voorgaande, hè, dat niemand rechtvaardig is, niet tot één toe, ze zijn niet verstandig, ze zoeken God niet, alle zijn ze afgeweken, hun keel enzovoorts. Zou de godsdienstige mens in zijn hoogmoed kunnen zeggen, ja, maar dat gaat over die heiden. Maar Paulus zegt, nee, dat gaat over jullie die de wet hebben. Want nu weten wij dat de wet bij alles wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Alsjeblieft. Nu weten wij dat de wet bij alles wat zij zegt, bij alles wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Oftewel, kijk, de heidenen waren al aan de beurt geweest in hoofdstuk 1. Dat kostte Paulus minder moeite om dat uiteen te zetten. En dat gelooft ook iedereen wel, denk ik. Maar die godsdienstige mens, die is wat hardnekkiger. Dus die moet hier even goed aangepakt worden door Paulus. En nou ja, al die dingen die dus in de wet, want de wet is niet slechts de 10 geboden, ook niet die 613. Maar de wet is de hele, dat heb ik gezegd voor de pauze al even, de hele Hebreeuwse de Hebreeuwse geschriften, dat wordt vaak samengevat onder, ja, dat is de wet, de Torah, dat is de onderwijzing die God aan het Joodse volk gaf. Nou, nu weten wij dat alles wat de Torah zegt, dat zij dat tot hen spreekt die onder de Torah zijn, onder de wet zijn. Opdat elke mond verspet wordt, elke mond gestopt wordt. Die van de heidenen, die had hij al gestopt, die monden. Maar hier wordt ook de godsdienstige mensen even op de plek gezet. Alsjeblieft. Als het nog niet duidelijk was, dan komt hier de knock-out. Nu weten wij dat de wet bij alles wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Opdat elke mond verspet wordt en de gehele wereld onder de rechtspraak van God komt. Ja, de hele wereld komt dus onder de rechtspraak. Of de hele wereld komt onder het rechtvaardig oordeel van God. Of de hele wereld is onderworpen aan het rechtvaardig oordeel van God. Omdat uit de werken van de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Want door de wet is er besef van zonde. Niemand wordt gerechtvaardigd uit werken, uit eigen werken, ook niet uit de werken van de wet. Kan geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden, want de wet is krachteloos door het vlees. Lezen we verderop in Romeinen. Het vlees kan dat namelijk niet. En daarom zal uit de werken de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is het besef van zonde. De wet is dus niet gegeven om de mens te verbeteren. Want de mens is onverbeterlijk. Maar door de wet is kennis, besef van zonde. De wet laat de mens dus zien dat hij een zondaar is. De wet doet een mens beseffen als het goed is. Zo, ja. Ik wil zeggen, dat lijkt in de praktijk niet altijd zo, maar de wet zou een mens moeten doen beseffen dat men niet rechtvaardig is. En elk mens die eerlijk is, ook al leeft hij onder de wet, ja, die weet dat hij niet rechtvaardig is. Sterker nog, dat roept men daar ook om het hardst, waar men zich onder die wet stelt, dat men niet rechtvaardig is en dat men een arme zondaar is. Maar ja, dat is nou juist een reden om niet onder die wet te leven. Maar ja. Daar hebben we het ook nog over in Romeinen. Omdat uit de werken van de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want door de wet is het besef van zonde. En ik heb gezegd, Romeinen 1 vers 18 tot Romeinen 3 vers 20 is die ongeschiktheidsverklaring. Die disqualificatie van de mensheid. En eigenlijk zou het nu heel lang stil moeten zijn. Dus daarom komt het wel goed uit dat we hier aangekomen zijn en pas over 2 weken verder gaan. Ik las een mooie vergelijking van iemand over dit gedeelte. Die zei van, ik heb niet veel verstand van muziek, maar dat ging over een orkest. Je komt bij een, ik moet mijn woorden passen, want er zijn mensen die er wel verstand van hebben. Maar bij een orkest dan, als men voor het optreden of voor de uitvoering heet dat geloof ik, dan is men de instrument aan het stemmen. Ik weet niet of ze dat altijd doen, maar dat zou zomaar kunnen. Hè? En dat gaat allemaal door elkaar. En dat is natuurlijk geen gehoor. Dat klinkt niet mooi, dat is geen muziek. Nou, dat is Romeinen 1 vers 18 tot 3 vers 20. En dan, op zeker moment, als het tijd is, dan gaat die dirigent staan en dan komt deze stilte. En dan maakt die dirigent een beweging en dan komen de eerste tonen aan en dan gaat de muziek spelen. En dat is vanaf Romeinen 3 vers 21. Hier gaat de muziek spelen, hier komt het verlossende woord van Paulus voor de hele mensheid. En nu lees ik het alleen, maar daar gaan we natuurlijk volgende keer uitgebreid bij stilstaan. Maar nu, na alles wat Paulus gezegd heeft, de mens opgesloten in onrechtvaardigheid, die mens die nog niet aan de voeten van Jezus zat zoals Maria, maar nog aan het hard aan het werk was zoals Maria, knock-out geslagen, op de plek gezet, hoe je het ook wilt zeggen, daar is mee afgerekend. De hele mensheid is onrechtvaardig, er is niemand die goed doet, alle zijn zij afgeweken, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En dan komt het verlossende woord van Paulus, maar nu, los van de wet, is rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt. Waarvan de wet en de profeten getuigen. Die getuigen daar wel van. Rechtvaardigheid van God echter door het geloof van Jezus Christus. Buiten de wet om, buiten de mens om, door het geloof van de Goel, de laatste Adam, Jezus Christus. Voor allen en op alle die geloven, want er is geen onderscheid. Weet je nog, al die niemand is rechtvaardig, ook niet één, allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden, niemand, nou enzovoorts. En nu, hier gaat het over diezelfde allen, een rechtvaardigheid van God, echter door het geloof van Jezus Christus voor allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid, want allen zondigden. Ja, dat had hij wel duidelijk gemaakt. Allen zondigden en hebben tekort aan de heerlijkheid van God. En allen worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Schitterend. Zeker na het voorgaande. Want ik ben toch wel een beetje blij dat we doorheen zijn. Door die ongeschiktheidsverklaring. Het is een noodzakelijk kwaad, maar ik vond het toch niet de fijnste verse om heel lang bij stil te staan. En dat hebben we toch een paar weken gedaan. Dus, maar de volgende keer gaat de muziek spelen. En ja, en dan wordt, dan komt het echt het verlossen, hè, van de losser, het verlossende woord. Want hier gaat het over die lossen. Maar voor nu laten we het hierbij. Maar ik wilde natuurlijk wel toch even dit naar voren gebracht hebben en gezegd hebben. Tenminste, Paulus dat laten zeggen. En dat hebben wij precies om 10 uur afgerond. Dus volgende keer gaan we hier verder bij vers 21.